Goedemorgen, mijn naam is Maria Brinkhuis en ik ben jeugdouderling in deze gemeente. Welkom bij de startzondag van de Jeruzalemkerk. Onze wijkpredikant Elsbeth Guteke gaat voor deze dienst. Henno van Eyck bespeelt het orgel en daarnaast omlijst de Jeruzalemkerk met muziek deze dienst. Na de openingsdienst staat er koffie met taart op het programma, waarna er een interessant workshopprogramma aanvangt. We sluiten af met een lekkere lunch die ongeveer tot 2:30 zal duren. Goed nieuws, we hebben een nieuwe tienerwerker. Jonne, zou je naar voren willen komen? Afgelopen maandag hebben we gesprekken gevoerd en Myrthe Brouwer was daar namens de tieners aanwezig. Het is Jonne geworden en ze zal zich even voorstellen.
Nou, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Jonne Knevel. Ik ben 26 jaar en ik kom uit Bussum. En ik heb de opleiding vorig jaar afgerond, godsdienstpastoraal werk in Ede. En sindsdien ben ik actief in mijn eigen gemeente in Bussum als missionair diaconaal coördinator. Maar vanaf 1 oktober ben ik ook hier actief als tienerwerker. En ik kijk er heel erg naar uit om de tieners te ontmoeten en ze te leren kennen, maar ook deze gemeente. Dus u zult me regelmatig hier ook in de gemeente zien op zondag. En nou ja, mocht u nog vragen hebben, komt u dan even naar me toe zometeen. En dan kunnen we elkaar ontmoeten. Dank u wel.
Dan is er nog een mededeling over de tienerkerk.
Hallo allemaal, ik ben Roos.
En ik ben Anna.
Vorig jaar waren we super blij met de tienerkerk.
Omdat de kerkdienst soms een beetje te moeilijk was en we bij de tienerkerk een eigen plek hadden.
Maar nu kan de tienerkerk niet meer doorgaan.
Omdat iedereen, behalve één tienerleider, is gestopt.
Dus lijkt het jou leuk om eens per 2 maanden de tienerkerk te leiden?
Meld je dan aan bij Francine Franke.
Bedankt.
Dank jullie wel. Er is kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. We zingen het lied met open armen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Het lied dat we gaan zingen nog even kort inleiden. Sommigen kennen het al, sommigen misschien niet. Met open armen. Een lied geschreven door Anthony Fountain, die betrokken was bij de Vluchtkerk. En hij raakte geïnspireerd door de vluchtelingen die daar hoogwaardigheidsbekleders met open armen ontvangen. Dat zeiden ze ook, u bent welkom met open armen. En ons jaarthema is Hier is je thuis, zien we daar staan. En we gaan ons dit jaar wat meer richten op gastvrijheid en openheid als gemeente. We gaan dat onder de loep nemen en eens ons daarin verdiepen. En het leek ons mooi om dit lied hierbij te zingen. Sommige mensen zeggen wel eens van, nou, is dit niet een beetje te hoog gegrepen wat we nu zingen? Maar Anthony gaf daarin ook aan, dit is een heel mooi streven. Dit is onze ambitie. En zo mogen we dat ook zingen.
Thank you. Zullen we nu eerst een moment stil worden voor God en ons zo voorbereiden op deze dienst. En daarna dan klinken de woorden waarmee we elke zondag in het huis van God worden welkom geheten. Laten we nu eerst stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus, de Heer, door de Heilige Geest. Amen. U mogen gaan zitten. Zoals jullie zien zal ik het eerste stukje van de dienst doen, dus maak je geen zorgen. Straks komt Elsbeth echt hier staan om de preek te houden. We hebben vandaag de startzondag. En we beleven dat altijd als de aftrap van het seizoen. Het is een feestelijke gebeurtenis altijd en daar hoort ook een nieuw jaarthema bij. En we hebben net als vorig jaar aangesloten bij het thema van de Protestantse Kerk in Nederland, van de PKN. Dit jaar koos de kerk voor het thema Open Huis, dubbele punt, hier is je thuis. Een thema dat aangeeft dat we in ons midden graag nieuwe mensen verwelkomen. Dat ze welkom zijn bij ons. Dat we ze gastvrij willen ontvangen. We hebben al een lied gezongen wat daarover ging. Nu gaan we nog zo'n lied zingen, Psalm 84, over de vogeltjes die zelfs thuis mogen zijn in het huis van God. Psalm 84, vers 1, vers 2 en 4 uit de nieuwe psalmberijming. de Bijbel staan allerlei beelden over wat dat huis van God dan eigenlijk zou kunnen betekenen. En een van die betekenissen is dat het huis van God is als een schaapskooi, waar de goede herder de schapen thuis brengt en beschermt en alles geeft wat ze nodig hebben. In Johannes 10 staat dit, dat de deur van die schaapskooi Jezus zelf is. Jezus zegt, waarachtig, ik verzeker jullie, ik ben de deur voor de schapen. Dus door Jezus ga je als het ware naar binnen. Maar wie komen er daar dan binnen, in dat huis, in die schaapskooi? Dat zegt Jezus in vers 14. Ik ben de goede herder, ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar, zegt hij dan, ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. En dan zal er één kudde zijn met één herder. Zullen we samen bidden? Heere God, wij danken u dat we hier op deze plek bij elkaar zijn gekomen. In dit huis dat er al zo lang staat. Bijna 90 jaar al. En wat zijn hier in de loop van de jaren veel mensen gekomen. Die hier even binnenkwamen, die hier bleven. Die hier thuis raakten. Die hier een plek vonden die ze hebben ervaren als een schaapskooi. Waar u de goede herder voor hen zorgt. We danken u voor al die verhalen die we zouden kunnen vertellen. Van mensen die thuis kwamen op deze plek. Maar ook op zoveel andere plekken in de wereld. En dank u wel dat er ook andere huizen zijn. Die een thuis kunnen worden voor anderen. Ons huis misschien. Een huis wat we zelf ook gevonden hebben waar we binnen konden stappen. Het is bijzonder dat u een God bent die erop uit is om woningen te maken. Thuishavens, plekken om thuis te komen. En dat u zelf de deur bent en dat u zelf met open armen mensen wilt ontvangen. Wij beseffen dat we dat heel mooi vinden, dat we er ook van kunnen genieten. Maar als we eraan denken dat het huis ook echt open moet zijn en dat eigenlijk iedereen dan ook welkom is, dan vinden we het soms ook moeilijk. Dan weten we niet hoe dat moet of we denken, ja, past die er dan wel bij of gaat dat dan wel goed? We willen u eerlijk zeggen dat we soms de neiging hebben om van ons huis een veilig thuis te maken met de deuren dicht en de ramen dicht. Maar dat we telkens als we in de kerk komen ook weer de uitnodiging krijgen om het een open huis te laten zijn. Geef dat we dat vandaag ook zullen horen en proeven. En dat het hele seizoen waarin we op allerlei manieren ook hierbij stilstaan ons zal helpen om eigenlijk een beelddrager te zijn van u, Heere Jezus, die zegt ik ben de deur en ik heb een schaapskooi. En ik ben erop uit om iedereen ook thuis te laten komen. Wilt u zo bij ons zijn deze dienst? Nu in de kerkdienst, straks voor de kinderen ook als ze hun eigen samenkomst hebben. Zegen alles wat er gebeurt en ook daarna, verder deze dag. Laat het zo een goede dag zijn. In Jezus' naam bidden we u dat. Amen. We zingen nu Psalm 130.
Thank you.
De kinderen in de kerk, die mogen nu naar voren komen en hier even om de tafel gaan staan. Beetje kan zien ook. Kom maar hier omheen staan. We gaan zo meteen een liedje zingen. Dat heet Driftkikker. Heeft iemand het liedje wel eens gehoord? Jij wel? Goed. Nou, ik ga even vast uitleggen wat er in dat liedje staat. Kikkerdril. Ja, maar dat gaat over iets anders. Ik zal even... Wie weet wat dit is? Een beeld. En wat is het voor een beeld?
De goede herder.
De goede herder. Wat goed van jou.
De goede herder.
En wat is een goede herder?
Die voor de schapen zorgt. En een schaapshond.
En een schaapshond. Ja, een goede herder die zorgt voor zijn schapen. Nou, als we die nou eens hier neerzetten. En de goede herder, hè, die heeft een plek en dat is een kooi. Dan gaan we... Ik heb weer even wat Duplo meegenomen. Ah. Zo. Die maakt, de herder heeft een kooi. Zo. En dat is zijn huis. En nou zijn er allemaal schaapjes. En allemaal mensen ook. En die hebben allemaal wat. Dan moet je goed opletten. Er zit hier ergens een poppetje bij. Dat is de driftkikker. Kun je niet zo zien. Wat is een driftkikker? Een kikker? Ja, maar dat is eigenlijk iemand die heel gauw driftig wordt. Wie weet wat driftig worden is?
Boos.
Hoe ziet dat eruit?
Weet
niet. Zo, ja, zo ziet dat eruit. Dus een driftkikker. Wat denken jullie? Zou de driftkikker bij de herder mogen komen?
Nee.
Nee, waarom niet?
Omdat hij de goede herder is.
Dus de goede herder houdt niet van driftkikkers?
Nee.
Wie denkt van wel?
Ja. Jij wel?
Ik denk dat de goede herder zegt, de driftkikker die mag erbij. Wat zou de driftkikker zijn? Kies er eens eentje uit.
Hij moet de kikker zijn.
Ja, die zit er niet bij.
Ja, ik heb hem.
Ja, nee, dat is het. Doe die maar. Dit is de driftkikker. Naar de volgende. De angsthaas. Wat is een angsthaas? Een haas. Jij hebt al een haas gevonden. Maar wat is een angsthaas?
Die altijd bang is.
Die altijd bang is. Zou de angsthaas bij de goede herder mogen komen?
Ja.
Ja, zullen we doen? Oké, angsthaas. De volgende is het feestvarken.
Feestvarken.
Oh, jij hebt het feest. Wat is een feestvarken?
Die altijd...
Iemand anders. Anders. Wat is een feestvarken?
Die altijd feest viert.
Altijd feest viert. Altijd, zou het feestvarken bij de goede herder mogen komen?
Ja.
Ja, die zeker, hè. Nog eentje. De brombeer.
De brombeer. Jij gaat goed kijken naar...
De brombeer. Wat is een brombeer?
Mama, brombeer is een kerk.
Wat is een brombeer? Een brombeer die zit altijd te mopperen. En mag de brombeer bij de goede herder komen?
Ja.
Nou, ook? Ja, waarom mag ik niet?
Ik zei ja.
Wij zouden misschien denken, nou die brombeer die laten we er maar buiten. Maar de goede herder zegt, nee, brombeer mag er ook bij. Nou, dan hebben we nog, die ga ik nou niet meer noemen, de scheidlijster, de snotaap en de geluksvogel en de sloddervos. Wat is sloddervos? Wat is een sloddervos?
Man, een sloddervos.
Ja, en wat is een sloddervos? Die ruimt nooit zijn stroep op. Die mag er ook bij. Nou... We hebben... Nou even stil. Nou even stil. Het wordt een hele gekke toestand hier. Maar we gaan het hele jaar nadenken over dit is je thuis. En dit is je thuis wil zeggen... De goede herder is er. Die heeft een kooi. En alle rare vogels die er zijn, of dieren en mensen... Die mogen er allemaal thuis komen. En daar gaat dat liedje over en dat gaan we nu zingen. Ja? Komt-ie. Let op. Ik ga dit weer inpakken. Kom maar. Gaan we. Yes. Bij de aftrap van een nieuw seizoen hoort ook dat we beginnen met een nieuwe serie. Tot aan het begin van de adventstijd gaan we weer uit één Bijbelboek preken houden, Elsbeth en ik. En we hebben ervoor gekozen om dit keer uit de brief aan de Hebreeën te gaan preken. Dat is niet zo'n hele makkelijke brief, maar wel een brief waar dit hele thema wel heel vaak in terugkomt, op allerlei manieren. En vandaag beginnen we eventjes helemaal aan het eind. Die brief die loopt namelijk uit op een aansporing om gastvrij te zijn. En daar beginnen we mee. En dan in de loop van de tijd komen ook die andere gedeelten wel voorbij. We gaan nu twee gedeelten lezen. Genesis 18, vers 1 tot en met 5. Daarna zingen we uit Psalm 110, vers 1. Dat is een psalm die voor de vroege christenen heel belangrijk is geweest en ook voor de schrijver van de Hebreeënbrief. Daarna lezen we Hebreeën 13 en dan zingen we nog een keer uit Psalm 110. Dus we beginnen met Genesis 18.
Genesis 18, vers 1 tot 5. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei: Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Zij antwoordde: Wij nemen uw uitnodiging graag aan. Dan nu lees ik Hebreeën 13. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen als u samen met hen gevangen zat. En om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden. En houd het echtelijk bed zuiver. Want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Jezus Christus blijft hetzelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen. We doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door de spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hebben. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst doen niet mogen eten. Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hoge priester het heiligdom binnengedragen. De kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is immers niet blijvend, we kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u zeker niet ten goede komen. Bid voor ons. We zijn er weliswaar van overtuigd dat ons geweten zuiver is, omdat we er op elk terrein naar streven het goede te doen. Maar toch vraag ik dringender dan ooit om uw gebed, zodat ik des te eerder bij u zal worden teruggebracht. Mogen de God van de vrede, die ons Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik vraag u dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden van bemoediging. Ook al heb ik u maar beknopt geschreven. Wist u dat onze broeder Timotheus is vrijgelaten? Als hij snel genoeg komt, zullen wij u samen bezoeken. Groet al uw leiders en alle heiligen. De gelovigen uit Italië laten u groeten. Genade zij met u allen.
Na de verkondiging luisteren we naar Dank zij dir Herr. Dat wordt gezongen door Deborah, begeleid door Henno op het orgel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Hier is je thuis. Als iemand dat tegen je zegt, dan voel je je welkom. Dan heb je het gevoel dat je er mag zijn, dat er aandacht is en ruimte voor jou en voor ontmoeting. En dan wordt aan jou, zoals dat zo mooi heet, gastvrijheid betoond. Gastvrijheid dat bestaat uit woorden, dat bestaat uit het gevoel dat je welkom bent. En vaak komt er ook nog iets tastbaars bij kijken. Kopje thee, koffie, stukje taart of een lekkere maaltijd. In dat hoofdstuk dat wij net uit Hebreeën hoorden, Bas zei het al, in dat gedeelte gaat het over gastvrijheid. Gastvrijheid die hoort bij het open huis zijn. Die hoort bij mensen het gevoel willen geven dat ze hier bij ons in de kerk thuis en welkom zijn. Thuis, open, gastvrijheid, die zijn met elkaar verbonden. En gastvrijheid is iets dat heel vanzelfsprekend klinkt, maar dat het niet is. Het is niet voor niets dat die schrijver van de Hebreeënbrief gastvrijheid schaart onder de offers die de gelovigen mogen brengen aan God. Een offer dat God graag ziet, een offer dat God bevalt. Maar een offer, dat klinkt zo zwaar. Zo moeilijk, want gastvrijheid, dat is toch mooi, dat is toch fijn. Jazeker, dat is het, maar er zit ook een lastige kant aan die gastvrijheid. Een kant die iets van ons vraagt. Er is een bekende uitdrukking en die zegt het zo: gasten en vis, die blijven 3 dagen fris. Na 3 dagen wordt het blijkbaar moeilijk om gastvrij te zijn en soms ook al daarvoor. Om die ingewikkelde kant van gastvrijheid te illustreren wil ik jullie voorstellen aan deze vrouw. Als ze op de beamer kan verschijnen. Ja, deze vrouw. Dit is Nadia Boltz-Weber. Zij is Luthers predikant, ja echt, van The House for All Saints and Sinners, het huis voor alle zondaren en heiligen. Zo heet haar Lutherse kerk in Denver, in Colorado, in Amerika. Nadia heeft zelf een verleden met verslaving. En zij heeft een gemeente, een kerk waar allerlei kleurrijke mensen een plek vinden. Mensen met een kleurrijk verleden. Mensen die verslaafd zijn geweest, alcoholisten, bekeerde punkers, transgenders en ga zo maar door. Allemaal mensen die niet zo makkelijk op een andere plek een plaats vinden in de kerk. In haar verkondiging is het trouwens behoorlijk orthodox. Jezus staat centraal daar. Maar gastvrijheid wordt met hem verbonden en is heel belangrijk voor de kerk. Nadia schreef een aantal boeken waarin ze ook vertelt over haar kerk en over alle ontmoetingen daarbij. En ze beschrijft ook hoe haar kleurrijke kerkje op een gegeven moment de aandacht trekt van de pers. Er verschijnen een paar artikelen. En op de volgende zondag ziet zij tot haar verbazing in haar kerk een toestroom van allemaal hele gewone nieuwe mensen. Ik denk mensen zoals wij. Die kerk die dat verwelkomen van die vreemdeling zo hoog in het vaandel ziet staan, die ziet tot haar schrik allemaal andere mensen plaatsnemen in die kerkbanken. En dat doet iets met dat gevoel van gastvrijheid, zegt Nadia. Ze zegt: ik dacht, die gewone mensen die komen onze bijzondere kerk in de war gooien. Prima om gastvrij te zijn voor transgenders of verslaafden, maar mensen die op mijn vader of mijn moeder lijken, moet dat nou echt? Maar, zegt ze, ja, dat is wel die uitdaging van christelijke gastvrijheid. Het dwingt je om naar jezelf te kijken en je wordt naar de plaats van genade geduwd die echt heel oncomfortabel kan voelen. En ze vertelt vervolgens hoe lastig en uitdagend het is om echt gastvrij te zijn, want ja, die nieuwe mensen die veranderen jou. En daar zit je niet altijd op te wachten. Tot zover Nadia. Hou dat beeld even vast van die gecompliceerde en ingewikkelde gastvrijheid. En laten we even gaan naar die Hebreeënbrief. Want Bas zei het al, wordt wel gezien als een van de lastigste brieven uit het Nieuwe Testament. Maar daar laten we ons niet door weerhouden, want er staat ook heel veel moois in. Maar misschien is het wel goed om even kort die brief bij jullie in te leiden, zodat jullie ook weten waar we mee aan de gang gaan. Dus even weg van de gastvrijheid en naar de brief. De brief, hoewel is het een brief, je kunt het misschien beter een preek of een voordracht noemen. Er is geen duidelijke aanhef en ook geen duidelijke afzender. En vaak is die brief toegeschreven aan de apostel Paulus, maar dat weten we niet zeker. Hoe dan ook, het is een preek voor een tweede generatie gelovigen. Zo'n beetje aan het einde van de eerste eeuw na Christus. Centraal in die brief staat het kruis van Christus en zijn troonsbestijging in de hemel. En vervolgens de vraag wat dat betekent voor het leven van de gemeente en van de individuele gelovigen. Het is ook een aansporing, deze brief of deze preek, om het geloof niet op te geven. Het vast te houden en te ontwikkelen. Aansporingen om de gemeenschap verder te brengen. En de mensen aan wie de brief gericht is, dat zijn waarschijnlijk niet Joden die eerst Jood zijn geworden en vervolgens zich bij de christelijke kerk hebben aangesloten. En ze hebben te maken met allerlei vervolgingen, allerlei onderdrukkingen, allerlei verleidingen die het nogal verleidelijk maken om dat geloof, dat nieuw gewonnen geloof, toch maar weer aan de wilgen te hangen. En onder die dreiging is dit geschrift geschreven. En die schrijver maakt in het boek of in het geschrift een vergelijking van het Oude Testament met het Nieuwe Testament. En hij wil laten zien aan deze mensen die zo dicht bij het Jodendom staan dat God is doorgegaan met spreken na het Oude Testament. Hij benadrukt dat God spreekt in de geschiedenis en dat dat een voortgaande historische lijn is. En hij zegt ook, wat in het Oude Testament al werd beloofd, dat wordt in Christus vervuld. En als een rode draad loopt er dan ook doorheen dat met de komst van Jezus alles anders is geworden. En daarmee schrijft de schrijver het Oude Testament niet af, maar hij laat wel zien dat de komst van Jezus echt een kantelpunt is in de geschiedenis. Jezus is zo uniek dat hij alles voor hem en na hem overtreft. En met die komst van Jezus is het koninkrijk van God aangevangen dat eens ten volle zal doorbreken. En dat heeft grote gevolgen. En dat is wat die schrijver wil overbrengen. En waarom heeft die brief ons dan iets te zeggen? Nou, de grootste overeenkomst tussen ons en die eerste lezers van Hebreeën is dat wij ook tot een generatie horen voor wie het geloof aangevochten wordt en niet meer vanzelfsprekend is. Gelukkig niet door vervolging of onderdrukking, maar het is in onze tijd niet vanzelfsprekend om te geloven. En er is een aanbod van heel veel alternatieven. Twijfel en vermoeidheid kunnen dan, net als bij de Hebreeën, toeslaan. En die vraag of wij het geloof kunnen behouden, die is voor ons net zo relevant. En we hebben het er vaak over hier. En die aansporing in deze brief om het niet op te geven, om te blijven geloven in Jezus, om hem te blijven volgen, dat is een boodschap die ook wij hard nodig hebben. Terug naar die gastvrijheid. En naar die constatering van net dat er heel veel moois in zit, maar dat het ook heel oncomfortabel kan zijn. Dat leerden we van Nadia Boltz uit Denver. Het is even een wat heen en weer springen tussen de verschillende teksten uit dit hoofdstuk om te begrijpen wat hier nou precies over gastvrijheid en het leven van de gemeente wordt gezegd. Hoofdstuk 13 dat we net hoorden is eigenlijk een uitwerking van een vers uit hoofdstuk 12. En dat lees ik nog even voor. Hoofdstuk 12 vers 28 uit de Hebreeënbrief, daar staat: laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden om God zo te dienen dat hij er behagen in schept met eerbied en ontzag. Nou, hoe dat aanvaarden en dienen eruit ziet, dat lezen we vervolgens in Hebreeën 13. En genoemd worden daar, we hoorden ze al, kenmerken van de christen en de christelijke gemeenschap als liefde, trouw, gastvrijheid, zorg voor gevangenen en vervolgden, seksuele reinheid, onthechting van aards bezit, vertrouwen bij vijandigheid. Dat zijn allemaal leefregels die worden neergelegd. En wij concentreren ons vandaag op die gastvrijheid. Die wordt net na de onderlinge liefde genoemd, dus je kunt concluderen dat die heel belangrijk wordt gevonden. Die centrale vraag uit hoofdstuk 12, hoe kunnen we God dienen met eerbied en ontzag, die wordt beantwoord in vers 15 en 16 van hoofdstuk 13. En daar staat, laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept. We lezen hier dat we God dienen door hem dankoffers te brengen. En rondom dat centrale vers, die centrale verse, bewegen zich al die andere verzen uit dat hoofdstuk. Het waren er een heleboel. Maar ze laten allemaal zien hoe dat dankoffer aan God in het dagelijks leven van de kerk gestalte moet krijgen. En gastvrijheid valt daarmee dan dus onder het dienen van God door dankoffers. Eerst wordt er in dit hoofdstuk gesproken over de liefde tussen de broeders en de zusters die de gemeenschap samenbindt als in een familie. Daarvoor staat het Griekse woord Philadelphia en dan gaat het niet over smeerkaas. Philadelphia, dat gaat terug op Jezus die zegt dat wij allemaal broeders en zusters zijn. En het is het soort liefde dat hoort bij de mensen die Jezus belijden als Heer. En het was iets nieuws en iets bijzonders in die tijd. En het viel ook op dat christenen zo met elkaar omgingen. Want elkaar zo lief hebben buiten je eigen familie, dat vond men in die tijd heel merkwaardig. En ook bepaald niet navolgenswaardig. Nou, het begint met die broederliefde. En die broederliefde die heeft vervolgens gevolgen. Want het gevolg van die broederliefde van die Philadelphia is gastvrijheid. In het Grieks, nog, dat is het laatste Griekse woord, een heel mooi woord, philoxenia geheten. En letterlijk vertaald betekent dat vriend, vreemdeling. Dus vriend van de vreemdeling. En dat woord xenos, vreemdeling, dat kennen we uit een ander woord, xenofobie. Angst voor de vreemdeling. En zo blijkt maar weer dat we ons daar niet aan schuldig mogen maken als christenen. En wat is dat dan, die philoxenia, die gastvrijheid? Nou, het is verlenen van gastvrijheid aan vreemden. Het is partnerschap met de vreemdeling. Het is het liefhebben van de vreemde en de vreemdeling. Sterker nog dan liefhebben, het is zelfs je verheugen in de relatie tussen jou en je gast. Waardoor er een uitwisseling van gaven plaatsvindt. Nou, blijkbaar is het iets heel bijzonders, die gastvrijheid. Kijk, Philadelphia, het liefhebben van je broeder en zuster, dat is meestal nog wel te doen. Hoewel, dat kan soms ook al moeilijk zijn, maar dat lukt nog wel over het algemeen. Maar het liefhebben van de vreemdeling, dat is toch echt een stuk moeilijker. En waarom moet het eigenlijk? Nou, het heeft ermee te maken dat als je dat doet, dat het netwerk van de familie van God versterkt wordt, omdat het groter wordt, dat er meer mensen bijkomen. En het is ook een getuigenis. Het is een krachtige uitdrukking van de kwaliteit van leven die er in een geloofsgemeenschap aanwezig is. En die gastvrijheid wordt daarmee iets waaraan de buitenwereld kan zien dat er iets bijzonders gebeurt in die kerk. Dat het daar om een andere liefde gaat, om de liefde van God. Een gemeenschap die uitnodigend en verwelkomend is voor iedereen. Laten we eens even stilstaan bij onszelf. Als geloofsgemeenschap, als Jeruzalemkerk. Hoe werkt dat liefhebben van de vreemdeling bij ons? Hoe werkt de gastvrijheid bij ons? Laten wij gastvrijheid op die manier zien. Gastvrijheid die iets kost, maar die ons ook verrijkt. Vaak wel. Ik heb heel vaak verhalen gehoord van broeders en zusters in de kerk dat ze getroffen zijn door de onderlinge liefde van de Jeruzalemkerkers. Maar helaas hoor ik ook verhalen van mensen die zich hier niet thuis voelen. Die zich voelen afgewezen. Omdat ze misschien niet helemaal passen in ons plaatje. En zijn wij een getuige naar buiten door de manier waarop we met elkaar omgaan. Door de gastvrijheid en onze liefde voor de vreemde of de vreemdeling. Op landelijke schaal slaagt de PKN er steeds beter in om dat beeld van die gastvrije kerk ook te laten zien. Denk maar aan discussies over het vreemdelingenbeleid waarin de landelijke kerk ook echt een rol speelt. En ook op plaatselijk niveau gebeurt dat, zeker ook hier in Amsterdam. Denk aan de diaconie van de PKA. Maar als we eerlijk zijn, is er nog een wereld te winnen. Ook bij ons, ook in de Jeruzalemkerk, ook in ons eigen hart. Want doen we dat echt? Ons verheugen in de relatie met de vreemdeling. Wisselen we gaven uit? Verfrissen en inspireren we elkaar echt? Het is namelijk niet iets vrijblijvends, die gastvrijheid. En hier komt dat ingewikkelde woord offer in beeld. Het leven van de gemeenschap met die onderlinge liefde en gastvrijheid, dat is een offer en God is er blij mee. Gastvrijheid en al die andere zaken waar de gelovigen toe worden opgeroepen, dat zijn niet zomaar regels om alles in de gemeenschap goed te laten verlopen. Het is, zo lezen we hier, een offer aan God. Een offer dat hij met vreugde aanneemt. Een offer, dat is een uiterlijke vorm van onze innerlijke aanbidding en vreugde. En dat maakt dat die gastvrijheid verder strekt dan een plicht die we nou eenmaal uitvoeren omdat God dat van ons vraagt. Het is veel meer dan dat. Als we God werkelijk lief hebben, als we hem willen eren, als we verlangen naar aanbidding, dan is dat meer dan een gevoel, veel meer. En dan wordt dat zichtbaar in een gemeenschap die leeft in liefde met elkaar en die vol is met gastvrijheid voor de vreemde. En dat gaat diep en dat is confronterend. Want nu kunnen we niet zo makkelijk meer zeggen, fijn die gastvrijheid, maar voor mij nu even niet. Ik heb het druk met andere dingen. Nee, als je God van harte lief hebt, als je leeft van zijn liefde en genade, als je Jezus volgt, als je een vergeven mens bent, dan is je offer liefde, gastvrijheid en zuiverheid. Niet om die lat nou heel hoog te leggen, maar wel om duidelijk te maken waar het over gaat hier. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God, het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen ononderbroken. En dat is zingen, dat is bidden, dat is zelf geraakt worden door Gods grote liefde, dat is je handen opheffen. Noem maar op, maar het is meer dan dat, het is ook een gemeenschap. Een gemeenschap zijn waar die liefde woont, die gastvrij is voor iedereen om ons heen. Gastvrijheid is niet van je gast verwachten dat hij of zij zich helemaal aan ons aanpast. Ja, wel een beetje natuurlijk. Maar gastvrijheid veronderstelt ook dat wij ons aanpassen. En dat we niet aankomen met, ja, maar dat deden we hier altijd al zo. Gastvrijheid houdt ook in dat we gasten tot leden van onze gemeenschap willen maken. En om dat te doen moeten we bereid zijn om zelf ook een beetje te veranderen. Om kritisch naar onszelf te kijken. Nee, dat is niet leuk en dat is niet fijn en dat is heel vervelend. Want het betekent dat je je eigen vertrouwde wereld een beetje moet verlaten. En dat die soms ook wel op zijn kop komt te staan. Nadia Bolz die moest accepteren dat haar kerk wat meer een gewone kerk werd. En dat vond ze helemaal niet leuk. Maar ze deed het wel. Als ik het zo beschrijf, dan klinkt het wel bijna als een onmogelijke opgave. Om op die manier gastvrij te zijn en om die gastvrijheid als een offer aan God te brengen. En gelukkig staat er ook nog wel iets meer in Hebreeën. Over hoe dat dan moet, over hoe we dat dan kunnen doen met elkaar. Vers 20 staat, mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen hij datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt in alle eeuwigheid. Amen. Die geloofsbelijdenis van de schrijver van de Hebreeënbrief, dat is de sleutel tot de gastvrijheid. God heeft Jezus uit de wereld van de doden teruggebracht. Zo laat hij zien dat hij de grote herder is. En zijn bloed aan het kruis is vergoten als offer waarmee het nieuwe verbond tot stand komt. En dat is de ultieme verbinding tussen God en de mensen. En het verbond dat het koninkrijk van God, waar zo naar werd uitgezien, ook laat beginnen. Over deze Jezus gaat het, over zijn koninkrijk. En meedoen aan dat koninkrijk, daartoe worden we uitgenodigd. En velen van ons hebben daar ook ja op gezegd, om daarin mee te doen. En dan mogen we mensen van zijn koninkrijk zijn. Mensen die leven van die liefde en die liefde betonen. Mensen die de gastvrijheid van God aan de lijve hebben ervaren en willen uitdelen. Net als hij, gul en overvloedig. En we lezen gelukkig ook dat elke christen door God wordt voorzien van dat wat nodig is om in dat koninkrijk aan het werk te gaan. Hij rust ons toe. Hij brengt het tot stand. Uiterlijk, innerlijk, in ons hart en in onze ziel. Maar ook uiterlijk met talenten, mogelijkheden en ontmoetingen. Nou, en die belofte maakt dat we geen nee meer kunnen zeggen. Dat er geen excuses meer mogelijk zijn. Die verzen laten iets zien van het mysterie van het leven en het werken in het koninkrijk van God. En natuurlijk, wij mogen hard werken en dat moet ook en veel doen. Maar uiteindelijk is het God die ons toerust, die het door ons heen doet. En dat zal heus wel wat strijd opleveren. Maar hij maakt het mogelijk in ons om te doen en te zijn waartoe we geroepen zijn. En ook nog met vreugde. Gastvrijheid is een dankoffer. En Jezus zelf laat ons zien hoe het moet. God volkomen dienen. God het offer van ons leven brengen. En door dat offer van Jezus ligt de weg naar God voor ons open. Een open weg die ons uitnodigt om hem te eren met ons leven. Dat is de oproep tot discipelschap. En dat is de taak van ons als christelijke gemeenschap om achter Jezus aan te gaan. De veiligheid achterlatend, het vertrouwen achterlatend om gehoor te geven aan Gods oproep. En daar maakt die gastvrijheid deel van uit. En dat kan een offer zijn, want dat kan betekenen dat je dierbare tradities of gebruiken of gewoonten achter je moet laten. En dat is een offer. Dat is niet makkelijk, maar wel nodig. En er is de belofte dat God erbij is. In al die oncomfortabele, moeilijke momenten die je uit je comfortzone halen. Want veiligheid kunnen we niet vinden in vertrouwde patronen, maar wel bij God die belooft om bij ons te zijn. Tot wie wij ongelimiteerd toegang hebben door de weg die Jezus voor ons openlegt. Willen wij ons op die weg laten zetten? Zijn we bereid ons te laten verstoren? Zijn we bereid ons te laten veranderen door de vreemde, door de vreemdeling? Dat is kwetsbaar. Dat is spannend. Maar het is ook het begin van iets heel moois. Van een leven dat erop gericht is God te eren. Vraag maar eens aan mensen die dat al laten gebeuren in hun leven. Ze zullen je het vertellen. Gastvrijheid betonen, een open huis zijn als Jeruzalemkerk, vreemdelingen verwelkomen, dat is een mooie en noodzakelijke oefenplaats voor ons om dit seizoen mee te gaan beginnen. Zodat we met een oprecht en een verlangend hart zeggen, wij, de Jeruzalemkerk, wij zijn een open huis, hier is je thuis. En wie weet, als we dat doen, wie weet, komen er dan wel engelen over de drempel. Amen.
Dan nu wat mededelingen over de dankgebeden en voorbeden. De bloemen zijn als bedankje voor Gersten Hasper. Hij heeft de website van de Jeruzalemkerk vernieuwd en hij is nu te bezoeken voor iedereen. Gersten, ben je aanwezig? Heel goed. Met dank vanuit de gemeente. Dan geef ik nu het woord aan Suzanne. Zij gaat iets vertellen over de buurt.
Goedemorgen allemaal. Ik heb even twee mededelingen over de buurt en het buurtdiaconaat. Eerste is wel mooi om te noemen dat er over anderhalve week, dat er vanaf woensdag 27 september een wekelijkse koffiemiddag gehouden gaat worden hier. Dat is eigenlijk een activiteit vanuit de Tagarijn, een buurtcentrum hier dichtbij. Maar ze hebben gevraagd of ze hier in de consistorie, of ze daar de middag mogen houden vanwege te weinig ruimte daar. Dus dat is wel een heel mooi voorbeeld van, letterlijk de kerk kunnen openstellen. En tweede mededeling, die heb ik hier ook op de dia gezet. Ik kreeg een hulpvraag binnen van een mevrouw van 87 jaar, die zich wel wat eenzaam voelt. En het heel fijn zou vinden als iemand haar met regelmaat zou willen bezoeken, contact zou willen houden. Dus mijn vraag aan jullie is, zouden jullie hier eens over na willen denken of je hier tijd of ruimte voor hebt? En mocht dat zo zijn, zou je me willen mailen of willen aanspreken? Dankjewel.
Na afloop van de dienst bent u uitgenodigd om zegen of gebed voor uzelf of voor anderen te ontvangen bij het gebedsteam. Die zijn herkenbaar aan de badges hier vooraan in de kerk staan ze.
We gaan de voorbeden op een andere manier doen dan gebruikelijk, namelijk een aantal gemeenteleden bidt mee. Die wil ik vragen om naar voren te komen, Leen, Marianne en Meerte. We gaan met elkaar bidden voor verschillende onderdelen van het werk. En nog iets anders nieuws is dat we na elke voorbeden met de band het Tezeelieden Heer, hoor mijn gebed zingen. 4 keer zullen we dat doen in totaal. Meerte, is die er ook? Oh, die komt eraan. Oké. We kunnen pas beginnen als de jongste generatie er ook bij is. Ja, goed. Goed. Ik begin en daarna mag u als de beurt.
Nog volgorde.
Dat mogen jullie zelf bedenken. Ja. Is de jongste eerst of de oudste eerst? Okay. De vraag is de jongste eerst of de oudste eerst?
Meerte
eerst. Goed. Goed, ik zal beginnen en dan. Laten we samen bidden. Lieve God, gastvrije Vader, u toont ons wat ware gastvrijheid is. In de manier waarop u ons verwelkomt bij u thuis. Verwelkomt als kinderen waar u van houdt. Heer Jezus, wij danken u dat uw bereidheid om te leven en te sterven, om gehoorzaam te zijn aan de Vader, dat voor ons de weg openlegt naar de Vader. Een bereidheid gaf u die ons toegang geeft en die ons vervult. Met vreugde. Leer ons, Heer, om die gastvrijheid en die onderlinge liefde na te volgen als een dankoffer aan u, dat ons verlangen zal zijn. U eren en aanbidden door de manier waarop wij leven. En help ons als we dat niet kunnen. Leer ons, corrigeer en inspireer ons, zodat we een open huis zijn. Heer, hoor mijn gebed.
Machtige God, dank u wel dat ik hier als tiener voor alle tieners hier naar u mag bidden. We willen u graag danken voor het afgelopen jaar dat Joost zich voor ons heeft ingezet en dat het een heel leuk jaar was geweest. Heer, we willen u graag danken dat er nu alweer een nieuwe leiding is voor ons. We hopen dat het net zo'n leuk jaar of leuker wordt en dat we u en elkaar beter zullen leren kennen. Heer, we willen u graag ook bidden voor het nieuwe schooljaar. Dat het goed zou gaan op school, met vrienden, maar ook met het leren. Wilt u ons helpen met het geloven in u en dat we daar ook vrij voor uit zullen kunnen komen? Dat bidden wij voor u en danken wij. In Jezus' naam. Amen.
Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat u ons kent beter dan wij onszelf kennen. Dat u ons leven ook richting wilt geven. Heer, ik wil u bidden voor alle mensen die een relatie hebben mogen vinden. Dat ze tijd nemen voor u en voor uw relatie. En om samen tot u te komen. Ik wil u ook bidden voor alle ouders van de gemeente, Heer. Mensen die een gezin stichten. Heere God, wilt u aandacht geven voor elkaar, voor de kinderen. En ook om de kinderen richting te kunnen geven en de richting te kunnen wijzen naar u. Heere, voor alle mensen die alleen zijn blijven staan, wil ik u bidden. Om ook dan hen te laten voelen hier een plek in uw gemeente te hebben. En dat u ze lief heeft. Heer, als we werk hebben, dat we daarvan mogen genieten. Maar dat het ons niet zodanig op mag slokken dat er niks bij kan. Dat het zich niet op mag stapelen, Heer, zodat er geen plek meer is voor u of voor iemand anders. Heer, ik bid u ook voor de mensen die geen betaald werk hebben. Die mensen waarmee ik zelf nu ook zo in aanraking kom. En die zich vaak zo uitgestoten weten van de maatschappij. Mensen die ik nu mag ontmoeten. Die zo zich hebben ingespannen om werk te vinden dat ze de laatste cent gegeven hebben. Mensen die zelf op straat hebben moeten leven. Vanwege dat. En dan ook nog u niet kennen, zodat ze vanuit u geen steun verwachten. Heren, ik bid u dat wij als gemeente u en elkaar mogen vinden. Maar ook ons uit mogen strekken naar die mensen die buiten op ons wachten. Want u, Heer, zei het zelf al, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Heer, laat ons dan geloven in die grote oogst als wij ons daar in uw naam naar uitstrekken. Amen.
Vader in de hemel, We bidden tot u voor onze ouderen. Een aantal van hun wonen nog zelfstandig, maar ze zijn dikwijls alleen. Veel alleen, eenzaam. Dank u als ze nog samen mogen zijn. Heere, geef u mensen in hun eenzaamheid. En wees u ook hun contact in die eenzaamheid. Sommigen zijn opgenomen omdat ze zeer afhankelijk zijn geworden, tot in de meest intieme dingen. Dank u dat die verzorging er dan is. En geef u aan onze ouden de kracht om met deze situatie om te gaan. Vooral ook in het steeds meer te moeten inleveren en afhankelijker te worden. Soms gaan de kwalen en de pijnen zo ver dat hen dit helemaal in beslag neemt. Ze komen dan aan u en aan bidden niet meer toe. Heilige Geest, wil u dan voor hen bidden. In de Bijbel roept u ons op ons te verheugen in de Heere Jezus, in de verzoening aan het kruis die Hij voor ons deed. Geef u onze ouderen en ons allemaal, ondanks alles, die vreugde en de wetenschap dat het beste nog komt. In Jezus' naam. Amen.
Lieve God, zo leggen wij al onze gebeden aan u voor. En ook in de stilte bidden wij tot u. En samen bidden wij met de woorden die u, Heer Jezus, ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het tijd voor de inzameling van de gaven. Twee collectes deze week. De eerste, de week tegen de eenzaamheid. We hoorden net hoe belangrijk dat is. En de tweede, de woordverkondiging, van allebei van harte bij u aanbevolen. Daarna zingen we ons slotlied, God schenkt ons de kracht. Vraag is of u na de zegen even wilt gaan zitten voor mededeling over het verloop van de rest van de dag. U mag van hier gaan als gezegende en gastvrije mensen met de zegen die wij ook hoorden in Hebreeën 13. Mogen de God van de vrede u toerusten en zegenen met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. En mogen hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt in alle eeuwigheid. Amen.
De koffie al klaar staat, dus ik zal het kort houden. Zometeen hebben we een hartstikke leuk programma voor de startzondag. Tijdens de koffie krijgt u van mij een kaartje. En op dat kaartje heeft u een kleurtje en een nummer achterop. Dat is voor de rest van het programma. Dus voor alles wat u nu hoeft te weten is, ga eerst koffie drinken. Kom om 11:55 hier in de zaal en dan zullen we u alles vertellen. Dus tot zometeen.